Sì. Gemeente, namens uw bestuur enkele afkondigingen. De diensten voor DV zondag 2 juni gaat om 10 uur voor u voor door meneer Liefting. Daar zal de bediening van het heilige avondmaal zijn. En 's avonds om 6:30 de dankzegging, ook door meneer Liefting. De collecte voor vandaag, de eerste collecte is voor de diaconie en de tweede is voor de plaatselijke gemeente. En voor de data geldt zo de Heere wil en wij leven. Tot zover de afkondigingen. Laten we samen met deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade, barmhartigheid en vrede en blijdschap worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in en door de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen gaan zingen, gemeente, van Psalm 66. Psalm 66 en daarvan het eerste. Juich aarde, juich met blijde galmen, de grote schepper van het heelal. En ook het tweede, als aardrijk smeek u neergebogen. Het heft de schoonste psalmen aan. Psalm 66, vers 1 en 2. Gemeente, ook vanavond willen we luisteren naar Gods heilige wet, want u heeft vanmorgen de geloofsbelijdenis gehoord. En als antwoord willen we zingen van Psalm 25 en daarvan het derde. Denk aan het vaderlijk medogen, Heer waarop ik biddend pleit. En ook het zesde, wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. Psalm 25, vers 3 en vers 6, nadat we hebben geluisterd naar Gods heilige wet. Want gemeente, God sprak en God spreekt ook vandaag al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. En de Heer Jezus, hij vatte de woorden samen toen hij zei: het eerste van al de geboden is, hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult de Heere uw God lief hebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Laten we samen tot de Heere God bidden. Heere, almachtige God en Vader, we danken u dat u God bent en niemand meer. We danken u dat u degene bent die de gemeente roept. We danken u dat u degene bent die de gemeente bijeenbrengt en roept. Heer, we danken u dat het enkel en alleen een eenzijdig godswerk is. Heer, en dat u in uw genade mensen roept van eeuwigheid en mensen verkiest van eeuwigheid. Heer, dat u, ja, dat u degene bent die het prijzen daarvoor waard is. Heer, dat is enkel en alleen uw goedheid, dat is enkel en alleen uw genade. En daarom danken we u dat we hier vanavond mogen zijn, dat u ons uit onze huizen geroepen heeft, dat we de deuren mochten openen. Dat we hierheen mochten gaan. Heren, uit zoveel duizenden mensen die de kerk niet weten te vinden. Die u niet zoeken. Heren, daar hebben wij ook geen recht op. Maar u bent een verkiezende God en u verkiest in uw liefde en genade. Heren, dat is een groot wonder. Want wij hebben geen streepje voor op anderen. Heren, wij liggen allemaal doemwaardig voor u. Maar u bent degene die roept in uw liefde en genade. Heren, daar loven en prijzen uw naam voor. Heren, daar raken we niet op uitgekeken. Heren, dan bidden we u, als vanavond uw woord open gaat, Heren, spreek dan. Heren, dat het niet mensenwoorden zullen zijn, maar dat het uw woorden zullen zijn. Heren, neem alles weg wat kan hinderen. Heren, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Alle zorgen, alle problemen die we meenemen naar de kerk, Heren, wilt u geven dat het kan zijn dat we ze bij u neerleggen en dat we ze ook bij u laten. Heren, zodat we een en al gericht zullen zijn op u en dat we uw stem zullen horen. En dat het ingang mag vinden in ons hart. Niet alleen dat we het bevestigen zullen met ons hoofd, omdat de leer ons zo bekend is. Heer, maar dat we erbij zullen leven. U kunt dat geven. Dat als uw geest erin meekomt, met de woorden, dan zullen ze tot leven komen. Heer, dat bidden we u zo. Niet omdat wij ergens recht op hebben, maar we bidden het u in hem, het lam, staande als geslacht aan uw rechterhand, de biddende hoge priester, de leidsman en voleinder van het geloof, Jezus Christus. Amen. We kunnen met elkaar lezen, gemeente, vanavond uit de Efezebrief. En daarvan de eerste 14 versen. Efeze 1. En daarvan de eerste 14 versen. Waarbij de focus zal liggen op de eerste 6 versen. Maar we lezen Efeze 1 vers 1 tot met vers 14. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, aan de heiligen die te Efeze zijn en gelovigen in Christus Jezus. Genade zij u in vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde. Die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil. Tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in den geliefde. In welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade, met welke Hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid. Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil naar zijn welbehagen, het welk Hij voorgenomen had in zichzelf. Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in de hemel is en dat op de aarde is. In Hem, in welk wij ook een erfdeel geworden zijn, wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen desgene die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. Opdat wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid, wij die eerst in Christus gehoopt hebben. In welke ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie, uw zaligheid gehoord hebt. In welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Dit is het woord van God. Gemeente, ter voorbereiding op de verkondiging willen we zingen van Psalm 33 en daarvan het zesde vers. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht, niets kan zijn hoog besluit ooit keren, het blijft van geslachten tot geslacht. Als we vanavond ook zullen stilstaan bij het besluit wat God heeft genomen om mensen te verkiezen van eeuwigheid. Daarom zingen we Psalm 33 vers 6 als voorbereiding op de verkondiging. Thank you. Psalm 147. En daarvan het derde vers willen we zingen na de verkondiging. Zonder verder aankondiging. Zeer groot is onze Heer voor krachten onpeilbaar diep. Zijn Gods gedachten, daar zijn verstand nooit af te meten, ver overtreft al wat wij weten. Dat willen wij zingen als we hebben gepreekt en nagedacht over Gods uitverkiezing. Boven de preek staat gemeente: gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat komt uit vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Geliefde, op een doordeweekse avond, toen ik in het huis van God zat, dacht ik niet veel na over de preek van de predikant. Want ik geloofde het niet. De gedachte trof mij. Hoe ben je ertoe gekomen om christen te worden? Ik zocht de Heere. Maar hoe ben je ertoe gekomen om de Heere te zoeken? De waarheid flitste in een ogenblik door mijn gedachten. Ik had hem niet gezocht, tenzij er een eerdere invloed in mijn geest was geweest die mij ertoe aanzette hem te zoeken. Ik bad, dacht ik, maar toen vroeg ik mezelf af, hoe kwam ik ertoe te bidden? Ik werd ertoe aangezet om te bidden door het lezen van de schrift. Hoe kwam ik ertoe de schrift te lezen? Ik heb ze wel gelezen, maar wat bracht mij daartoe? Toen zag ik in een ogenblik dat God aan de basis van dit alles stond en dat Hij de auteur van mijn geloof was. En zo ging de hele leer van de genade voor mij open. En van die leer ben ik tot op de dag van vandaag niet afgeweken. En ik verlang dit tot mijn voortdurende belijdenis te maken. Ik schrijf mijn verandering geheel aan God toe. Dit is wat Charles Spurgeon vertelde. En dit is waar we vanavond op geworpen worden. Meegenomen worden naar de diepte van Gods hart. Meegenomen worden naar de diepte van Gods gedachten. Uitverkiezing. Het is niet zo moeilijk, denk ik, om in de ankers te gaan hangen als het gaat over deze leer. We kunnen met deze leer zo aan de haal. We kunnen het zo draaien dat we Gods uitverkiezing laten draaien om mijn geloof. God koos mij omdat Hij wist dat ik zou gaan geloven. Ja, dan hebben we de uitverkiezing toch weer zo gedraaid dat het uiteindelijk om de mens gaat. Ik snap het wel. We vinden het ook lastig om te leven van pure genade. En toch vindt Gods genadige verkiezing niet plaats op basis van iets in de mens. En dan is er nog de volledig andere kant. We kunnen de uitverkiezing helemaal uithollen of zeg maar gewoon gerust misbruiken. Als we denken dat we gewoon kunnen leven zoals we willen leven. Want God heeft mij uitgekozen. En wie gaat dat nog veranderen? Toegegeven, we zouden kunnen verdrinken in de zee van verkiezingsgedachten. Ik denk dat de gereformeerde Westminster Confessie uit de 17e eeuw terecht zegt: dit moet je met wijsheid en eerbied behandelen. Want het is gewoon ronduit overweldigend, het is imposant. Maar dit zal mijn lied zijn, gemeente. Het is genade die mijn ziel deed ontwaken in geloof. Het is genade die mijn mond heeft geopend. Het is genade die mij heeft doen zingen. Het is genade die mij heeft doen bidden. Ja, wat zou ik zijn zonder de genade van God? Dat is ook wat Paulus zou zeggen. Paulus zou echt niets anders zeggen dan dit. Het is door de genade van God dat Paulus is wie hij is. Paulus kan hierover meepraten. U weet wel, de man die deze brief heeft geschreven. Want Paulus, hij begint de brief: Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God. Door de wil van God. Daar klinkt de uitverkiezing al. En hij is nog niet eens bij vers 4. Paulus is apostel alleen maar geworden door de wil van God. Paulus heeft er niet zelf voor gekozen. Nee, Paulus is apostel geworden door de genade van God. Dit is iets wat God heeft gewild. En als we lezen over de wil van God, gemeente, dan moeten we er altijd erg in houden dat we kunnen spreken over twee soorten willen bij God. Je hebt Gods morele wil, maar je hebt ook Gods verborgen wil. Anders gezegd, je hebt Gods wil van bevel en Gods wil van besluit. Gods wil van bevel, dat klinkt moeilijker dan het misschien is, is dat wat God wil voor de mensen. Zijn gebod, dus wees heilig, want ik ben heilig, 1 Petrus, dat is Gods gebod. Gods wil van bevel. Het is Gods wil dat gelovigen heilig leven. Maar hier gaat het om Gods wil van besluit. God heeft een plan, God heeft een doel en die voert hij uit. En hoe dan ook zal het doorgang vinden. En laat dit nu Gods wil zijn dat Paulus een apostel zou zijn. De Heer had een plan met Paulus en hij voert hem uit. Paulus moest van de Heer erop uit naar de heidenen. Dit is niet iets wat Paulus zelf heeft geambieerd. Daar zat hij niet op te wachten. Nee, Paulus, dat weet u, Paulus was tevreden en opgewekt over hoe het in zijn leven eraan toe ging. Als er iemand was met zelfvertrouwen, die op het vlees kon vertrouwen, dan was het Paulus wel. Besneden op de 8e dag, uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, wat ijver betreft, een vervolger van de gemeente, wat de wet betreft, een fariseer, wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Uitmuntend, mag u gerust zeggen. Paulus had genoeg aan zichzelf. Hij was opgeruimd en voldaan. Totdat Christus aan hem verscheen, weet u wel, op de weg naar Damascus. Werkelijk overal waar Paulus over zichzelf schrijft in de Bijbel, kan hij er niet over uit dat God het was die hem heeft gegrepen. Wilt u weten wat het was dat Paulus nu een apostel is? Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen. Opdat Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zondaars, al zijn geduld zou tonen. Tot een voorbeeld voor hen die later in hem zouden geloven, tot het eeuwige leven. Wilt u weten wat Paulus gemaakt heeft tot wie hij nu is? Maar toen het God, die mij vanaf de buik van mijn moeder heeft afgezonderd en geroepen door zijn genade, behaagde zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik hem door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen. Hoort u, gemeente? Het is barmhartigheid, zegt Paulus. Het is genade. Alles is uit genade. Paulus zou niks anders zeggen. Werkelijk niets heeft Paulus verdiend. Werkelijk nergens heeft Paulus ergens wat aan bijgedragen. Nee, Paulus was al afgezonderd vanaf de moederschoot. Dat zei de Heer ook van Jeremia, hè? Voordat ik u in de moederschoot vormde, heb ik u gekend. Voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb ik u geheiligd. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken. Logisch dat Paulus komt tot een kreet van verwondering in 1 Korinthe 15. Maar door de genade van God ben ik die ik ben. Daarom is Paulus een apostel. Een apostel die deze brief heeft geschreven. De brief aan de Efeziërs. Een brief die waarschijnlijk is bedoeld om als brief rondgestuurd te worden in de gemeente van Klein-Azië. Hoe kom ik daarbij? Nou, gemeente, een van de belangrijkste redenen is dat Paulus eigenlijk in deze brief geen specifieke dingen noemt die er spelen in de gemeente. Als u elke andere willekeurige brief van Paulus zou lezen, dan is dat vaak geschreven vanwege een bepaalde reden. Er is hobbelus in de gemeente. Of gelovigen die waren in de war geraakt door valse leraren die van alles liepen te verkondigen. Dan is het nodig dat Paulus schrijft en hen onderwijst en terechtwijst. Alleen, dat is in deze brief niet echt het geval. Deze brief lijkt puur gericht op het onderwijs voor gelovigen. Leren over de rijkdom van Gods genade met als middelpunt maar één persoon. Jezus Christus. Degene in wie alle dingen bij elkaar worden gebracht, zowel wat in de hemel is, zowel wat op de aarde is. Christus is het centrum van de kosmos. Christus alleen brengt de eenheid terug in hemel en op aarde. Alles wijst naar hem. Christus is het brandpunt. In hem hebben de gelovigen alles. We zouden kunnen zeggen dat Paulus in de eerste drie hoofdstukken van Efeze de gelovigen laat zien wie ze zijn in Christus en wat dat allemaal betekent. Om vervolgens in hoofdstuk 4 tot met 6 de consequenties ervan te laten zien. Paulus gaat de gelovigen uitvoerig oproepen om te leven overeenkomstig hun identiteit. Namelijk in Christus. En Paulus heeft dat ook te doen, want daarvoor is hij apostel. De kerk rust op het fundament van de apostelen, zegt hij in hoofdstuk 2. Daarom moet hij en wil en zal hij ook de gemeente onderwijzen. Want Paulus is een apostel door de wil van God. Dat wil dus niet alleen zeggen dat Paulus aan geen menselijke verdienst heeft bijgedragen, maar Paulus heeft ook gezag gekregen. Die hij niet zichzelf heeft aangemeten, maar die heeft hij ontvangen. En dat niet van een mens, maar van God zelf. En toen het moment daar was, heeft Christus hem geroepen om dat gezag te aanvaarden en met dat gezag rond te trekken. En met dat gezag schrijft Paulus deze brief. Aan Efeze en aan al die andere gemeenten. En dat gezag is iets waar Paulus continu op terugvalt als het moet. Iets waar Paulus de mensen mee terecht wijst en waar Paulus hen de geheimenissen mee bekend maakt. We kunnen dus niet zeggen vanavond, ja maar dat is vanavond de uitverkiezing, dat is wat Paulus zegt, hè? Dat is nog niet de Heer Jezus. Nee, Paulus is een apostel, is een gezant, die is gezonden in de naam van Jezus Christus, een apostel van Jezus Christus. Uitverkiezing, gemeente, is dus geen uitvinding van mensen. Paulus heeft dat ook niet bedacht, maar dit is wat hem is onderwezen. En hij geeft het door met het volste gezag. Want Paulus is een apostel door de wil van God. Dat is op voorhand wel belangrijk om te zeggen. Kijk, ik begrijp heel goed als u vanavond hier zit en zegt, ik vind dit een moeilijk onderwerp, dominee. Want als Paulus dit nou echt verkondigd heeft, en dat heeft hij, waarom is het dan nodig dat mensen het evangelie verkondigd wordt? Had Paulus dan niet gewoon net zo goed thuis kunnen blijven? Is het dan nog nodig dat mensen het evangelie horen en dan geroepen worden om te geloven in de Heer Jezus? Als God nou van eeuwigheid mensen verkiest, en dat staat vast, ik zie het nut niet. En trouwens, kan ik dan gewoon niet net zo goed gaan zitten wachten, want ja, God kiest ze toch wel uit. Linksom of rechtsom. Indringende vragen. En ik kan me uw vraag ook heel goed voorstellen. Maar vertel eens, aan wie schrijft Paulus dit? Ja, zegt u, wat heeft dat ermee te maken? Nou, als u dat weet, dan kijkt u misschien anders naar de uitverkiezing. Paulus schrijft dit namelijk aan heiligen en gelovigen in Jezus Christus. Hoort u? Paulus schrijft dit aan mensen in Klein-Azië, waar het moment is aangebroken dat ze God hebben leren kennen en apart zijn gezet, heilig. Paulus herinnert de mensen eraan dat ze God hebben leren kennen en daarom wel in deze wereld leven, maar toch zo anders moeten zijn. Zij zijn heiligen. Dat zijn ze al. Paulus schrijft aan mensen die zijn gaan geloven in Jezus Christus. Mensen die hun ogen hebben vastgezet op die lieve zaligmaker, op Jezus Christus en niemand anders. Mensen die hun leven al vinden in hem. Zoals een vis in de zee. Kinderen, dat begrijpen jullie vanavond ook wel, hè? Een vis kan alleen maar leven als hij in het water is. Op het droge gaat hij het niet redden. Zo is het met de gelovigen in Klein-Azië. Zij kunnen alleen maar leven omdat ze in Jezus leven. Daarbuiten kom je op het droge terecht. Dat overleef je niet. Maar nu het punt, gemeente. Paulus gaat dus straks spreken in vanaf vers 4 over de uitverkiezing, terwijl hij spreekt tegen mensen die nu al apart zijn gezet, heilig, mensen die nu geloven in Jezus. Begrijpt u waar ik heen wil? Paulus begint niet bij de uitverkiezing. Wie dat doet, begint op de verkeerde manier. Paulus begint te spreken over de uitverkiezing tegen de mensen die nu al tot geloof zijn gekomen. Dat is belangrijk. Het is waar, als we het als het ware chronologisch zouden bekijken, de orde van het heil, dan begint het inderdaad bij de uitverkiezing. Dat klopt. En toch wil Paulus het er pas over hebben als mensen tot geloof zijn gekomen. Dat is de enige juiste route. Calvijn doet dat ook. De uitverkiezing komt pas aan bod als hij het over de verlossing gaat hebben. Het is niet heilzaam om andersom te redeneren. Uitverkiezing vindt namelijk zijn uitwerking in de tijd. Misschien helpt een bijbeltekst u vanavond om het helder te krijgen. Lucas zegt in Handelingen 13, dan staat er: er geloofden er zoveel als er bestemd waren voor het eeuwige leven. Het geloof komt eerst. En daaruit blijkt dat ze bestemd waren voor het eeuwige leven. Daarom kan Calvijn zeggen: hoe weten wij nu dat God ons voor de grondlegging van de wereld heeft uitverkoren? Door te geloven in Jezus Christus. Door te geloven in Jezus Christus. Dan weten we het. De prediking is dus niet uitgesloten. Daarom kunnen we vanavond u gewoon van Gods wegen roepen dat u zich met alles wat u heeft moet laten zinken en zakken op het werk van Jezus Christus, de lieve zaligmaker. En als u altijd al met die vraag heeft gezeten, of u uitverkoren bent of niet, die prangende vraag in uw leven, dan is het de vraag vanavond: gelooft u in de Heer Jezus? En u? Gelooft u in de Heer Jezus? Het gemeente, dan wordt uitverkiezing een vriend. Dan wordt uitverkiezing een vriend van een zondaar die alles heeft verknoeid in zijn leven, maar waar Gods genade je over stelpt vanwege zijn verkiezing. Je zou erin verdrinken. Dan wordt uitverkiezing niet iets om bij te zuchten, maar iets om bij te leven. Dan is uitverkiezing niet iets om in verstrikt te raken, nee, maar dan wordt Gods verkiezing iets om van te zingen. Dan wordt uitverkiezing niet iets om bij te puffen, maar nee, dan wordt Gods verkiezende genade niets anders dan zegen. Zegen die uit de hemel komt. Dat is toch ook wat Paulus zegt? Zo opent hij die hele lange zin, vers 3 tot met vers 14, is één lange zin. Daar heeft iemand van gezegd: we komen deze brief binnen via een prachtige poort. Een zin die zoveel in zich heeft. Want we zouden kunnen zeggen: deze zin die maakt een vlucht van eeuwigheid naar eeuwigheid. Want het begint met de eeuwigheid, Gods verkiezing, en het eindigt in de eeuwigheid, de erfenis. U kunt er ook nog anders naar kijken. Paulus die zingt van de drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest. De Vader in vers 4 tot en met vers 6, de Zoon in vers 7 tot en met vers 12, en de Geest in vers 13 en 14. Maar Paulus, want daar hadden we het over, Paulus kan niets anders dan de Heere prijzen voor de uitverkiezing. Paulus kan er niet over uit. Paulus is er helemaal van ondersteboven. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Waarom, Paulus? Hoe kun je daar nou blij over zijn? Omdat God het is die ons gezegend heeft. Wij zijn wie we zijn, omdat God ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen. Zegen die uit de hemel komt, die van boven komt. En die zegen die hebben we gekregen toen de Heilige Geest in ons kwam wonen. En daar hoort, jij gelooft het of niet, daar hoort ook de uitverkiezing bij. Paulus wil de gemeente in vers 3 tot vers 14, dus ook de uitverkiezing, brengen op de juiste toonhoogte. Paulus wil de gemeente op de knieën brengen. Paulus wil de gemeente hebben waar ze niks anders meer kunnen dan hem de eer brengen aan wie ze alles te danken hebben. God de Vader. Dat ze zeggen zullen, u bent het waard om geprezen te worden, Vader. Hoe kan ik u ooit mijn dank betalen? Dat ze vandaag vanavond in Haastrecht zullen zeggen, gezegend bent u God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Want zullen we nog eens wat dieper kijken naar die zegen? Paulus zegt, we prijzen de God en Vader van onze Heer Jezus Christus voor alle geestelijke zegen waarmee hij ons gezegend heeft in de hemel, in Christus. Omdat hij, de staatsstelling zegt gelijk hij, gaat hij de reden geven, omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft. Verkiezing gebeurt daar waar geen mens aan te pas komt. Vader had genoeg aan zijn zoon en aan de Heilige Geest. Ze waren volmaakt in zichzelf. En toch kiest God mensen van eeuwigheid. Ze bestonden niet eens. Voordat de schepping er al was. Nou, alsof dat nog niet genoeg stof tot nadenken geeft, wordt het nog indrukwekkender. Want God wist dat de mens zou vallen. Dat zouden we kunnen opmaken uit vers 4. Want God koos de heiligen en gelovigen uit, zegt de tekst, zegt Paulus, in hem. In Christus. Blijkbaar hadden de mensen dus Christus nodig. God wist dus dat de mens zou vallen. En toen was daar God en die heeft de heiligen en gelovigen uitgekozen om zijn eigendom te zijn. Ja, gemeente, God doet dus wat hij ook in de geschiedenis al deed. Het was Jacob die God koos. Waarom? Omdat God liefde had opgevat voor Jacob. Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Het was Israël die God koos. Waarom? Dus God koos Israël, hè? Dat begrijpt u. Waarom? Mozes vertelt het. De Heere uw God heeft u uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor hem tot een volk te zijn dat zijn persoonlijk eigendom is. Niet omdat u groter was dan al de andere volken, heeft de Heere liefde voor u opgevat en u uitgekozen. Want u was het kleinste onder al de volken. Gemeente, uitverkiezing gebeurt in Gods liefde. Uitverkiezing is zicht krijgen op Gods liefde. En juist dan begint het te tollen. Want gemeente, waar komt Gods liefde vandaan? Zit dat in de mens? Is het nu zo dat we vanavond moeten zeggen tegen elkaar, nou, dat God mij lief had van voor de grondlegging van de wereld, dat is vrij logisch. Want daar heb ik het echt naar gemaakt. Dat kan toch helemaal niet? Ik heb niks goed, ik heb niks kwaads gedaan. Behalve dat God al mij aanzag in de zondeval. Het was niet mijn besluit, want ik was er nog niet. Het was niet mijn daden. Het hangt niet af van mijn verantwoordelijkheid, want ik was er niet. Dat kan gewoonweg de reden niet zijn. Maar als Paulus zegt dat we in Christus gekozen waren, dan betekent dat wel dat ik daar lag voor Gods aangezicht, doemwaardig. U ook. Van eeuwigheid was het zo dat wij allemaal, zoals we hier zitten, niet zonder Christus konden. God wist wat er van de mens zou worden. God alleen kan die mens uitkiezen in hem. Alleen op basis van het werk van Jezus. Begrijpt u dan nog waarom God mensen kiest? Zondaren. Waar haalt God zijn liefde vandaan? Als u het weet, mag u het zeggen. Ik heb het antwoord niet. En dat is nou juist het wonder. Daar ligt de zegen op. Dan is er geen reden meer om gewichtig te doen naar anderen, hoor. Maar ik buig mij neer in verwondering, want ik weet niet hoe ik God daar de dank voor moet brengen. Wat heeft God toch gezien in mij? Ik had niks voor op anderen. We lagen allemaal er hetzelfde voor. Ik lag er net zo voor als u. Maar hoe bestaat het dan toch? En dan gaat er nog een schep bovenop. Want God heeft niet alleen liefde voor u opgevat, maar, vertelt Paulus erbij, lieve mensen, God had dus daar Christus toen al voor over. God was toen al bereid om de mens te geven wat hij nodig had. De genade van het kruis. De genade van het bloed van Christus. Dat was de liefdevolle overgave van Christus aan het vloekhout. God was bereid van eeuwigheid om de geliefde weg te geven. De geliefde. Omdat hij u zo lief had. Jezus, gemeente, is de belichaming van de liefde van God de Vader voor de kerk. Iemand zei, het is de liefde die hem trok vanuit de hemel naar de moederschoot. En van de moederschoot naar het kruis. En het hield hem aan het kruis. Het was de liefde die hem daar hield. Ja, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Weet u waarom God de heilige en gelovige heeft gekozen? God had er een doel mee. Zodat ze kinderen zouden zijn. Uitverkiezing is een ongekend voorrecht. Want God maakt van hen zijn kinderen. En dit past heel goed in de taal van de uitverkiezing. Want gemeente, dit zijn aangenomen kinderen. Dit zijn geadopteerde kinderen. Dit waren dus kinderen die nergens recht op hadden. En toch hebben ze positie gekregen als kind vanwege de genadige verkiezing van vader. En deze geestelijke adoptie, zullen we maar zeggen, is zo anders dan de menselijke adoptie. Adoptie in het dagelijks leven vindt plaats als we bijvoorbeeld geen kinderen kunnen krijgen, dat is pijnlijk. Maar als God kinderen adopteert, is er geen sprake van nood. Maar dat is alleen maar terug te voeren naar Gods goedheid. Voelt u? Paulus vertelt dat God dit doet, hen adopteert tot zijn kinderen vanwege het welbehagen van zijn wil. Welbehagen wil zeggen, mag ik het zo zeggen, misschien wat plat, vergeef me voor de woorden, God beleeft er plezier aan. God schept er vreugde in. Dit is wie hij is. Dit is waar God blij van wordt. Welbehagen van zijn wil. Daarom maakt hij hen tot kinderen en adopteert hij ze. Ja, een heerlijkere God krijgt u niet, gemeente. Is onverdiende goedheid, is onverdiende genade. En helemaal als we begrijpen waar we vandaan komen. Want wij zijn dit toch niet van nature. Nee, weet u wat we zijn, jongens? Weet je wat we zijn? Kinderen van de toren. Kinderen van de ongehoorzaamheid. Kinderen die echt niet kunnen bestaan bij Gods heiligheid en reinheid. Gods kinderen niet van nature En toch wil God wel hen als zijn kinderen aannemen in Christus. Thomas Watson zei: het is veel voor God om stof te nemen en daar een ster van te maken. Maar het is nog meer voor hem om een stuk van stof en zonde en het dan te adopteren als zijn erfgenaam. En dan wil God hun vader zijn met alles wat daarbij hoort. Zijn kinderen kunnen hem vertrouwen in wat hij doet. Ook als wegen gemeente soms donker zijn. Als het kind geen hand voor ogen ziet in het donker en zijn vader loopt met hem door een steegje. En het kind vraagt aan papa: papa, waarom loopt u zo? En vader, dan zegt mijn kind: wees niet bang, we zijn er zo. Zo is het ook met vader in de hemel. Het kind kan van vader op aan. En het kind heeft eerbied en respect voor vader. Het kind heeft vader zo hoog staan. En het kind luistert naar vader als hij hem bestraft en hem brengt naar de volwassenheid. En het kind reflecteert wie vader is. Het kind kan en wil en zal op vader lijken. Het wil zijn naam hoog houden. Het kind wil leven zoals vader hem voorhoudt. Dat is wat er gebeurt. Daar had de vader zich op toegelegd. Dat was het doel met de mensheid die hij gekozen heeft. De mensen die hij verkiest. Mensen die heilig en smetteloos zouden zijn. Heilig en onberispelijk. Werkelijk gemeente, een kind zijn van vader, daar vindt het leven zijn betekenis. Daar vindt het leven zijn doel. En daar heeft het leven een bestemming. Wilt u weten of God u heeft voorbestemd om zijn kind te zijn? Verordineerd heeft? Vertel eens dan. Het is Pinksteren geweest. Heeft u de Geest al ontvangen? Want het is de Geest van aanneming tot kinderen. Toch? Paulus zegt in Romeinen 8: zoveel als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Hoe u dat weet? Dat u door de Geest geleid wordt. Dat weet Johannes. Johannes zegt: zie hoe groot is de liefde die de Vader ons heeft gegeven. Dat wij kinderen van God genoemd worden. En dan zegt hij erachteraan: daarom kent de wereld ons niet. Zo kunt u het weten. De wereld kent u niet. Als het goed is. Is het zo bij u? Ik hoop het wel, want ik gun het u zo van harte. Zou u het niet geweldig vinden, gemeente, om niet meer rond te dwalen op aarde? Zonder een bestemming. Zou u het niet geweldig vinden om weer een doel te hebben in het leven? En dat is leven met vader en voor vader. Zou u het niet geweldig vinden om een bestemming te hebben waar u altijd met vader mag zijn? Zou u het niet geweldig vinden om te schuilen in de liefde van vader? Daarin weg te zinken? Zou u het niet geweldig vinden om bevrijd door het leven te gaan, zodat u niet ten onder zou gaan onder de toren van God? Deze liefde van vader kan ook voor u zijn, hoor. U hoeft niet af te wachten en te hopen dat God u uitverkoren heeft. Want denkt u niet dat het een grove belediging zou zijn aan het adres van vader? Zondag aan zondag laat vader het evangelie bedienen. Om u te roepen, om u te smeken om te komen. Maar u denkt: ik wacht mijn tijd wel af. Gemeente, dat kan toch niet? Vader roept u zodat u weg kunt zinken vandaag. In de heerlijke gedachte dat God het al die tijd van voor de grondlegging van de wereld het op u gemunt heeft. Vader roept u, zodat u zou uitbarsten met Paulus in een jubelkreet: gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Vader roept u vanavond om te kijken naar de geliefde de geliefde zoon in wie hij zijn welbehagen had. Hij was bereid om hem op te geven. Zijn zoon dwars door de toren van vader heen, omdat God juist ook welbehagen had om u als zijn kind vanavond aan te nemen. Wilt u daar dan echt aan voorbij leven? U houdt het niet vol op het droge. U moet de zee in. U moet leven in de Christus. Geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden. Ik zeg dat heel vaak. Maar gelooft u het ook? Deze belofte staat hoor. En die staat vast als een huis. Ook vandaag zal het zo zijn. Er geloofden er zoveel als de Heere, als zoveel als het bestemd waren voor het eeuwige leven. Maar het meest ultieme doel van de uitverkiezing van God, de Vader, is dit. Vers 6. Tot prijs der heerlijkheid zijn er genade. Daar is het God om te doen. Dat God geprezen wordt vanwege zijn genade. Een druppel van die genade is al genoeg. Weet u waarom? Omdat als Gods genade de heerlijkheid reflecteert, dan gaan we dat niet kunnen houden. Zoveel genade. Zo heerlijk. Als God zich openbaarde in heerlijkheid, dan wisten mensen in het Oude Testament niet, trouwens het Nieuwe Testament ook niet, waar hij zich bergen moest. En laat nu die genade zijn oorsprong vinden in de heerlijkheid van God. Moet u even indenken. Wat denkt u dan dat het met u zou doen als God u hiermee met die genade compleet zou overweldigen? Ik hoorde pas geleden een dominee vertellen van een gemeentelid en die had wel eens gezegd tegen hem, dominee, het is misschien een beetje gek. Maar soms bid ik wel eens tot de Heer en dan zeg ik, Heere, kan het alstublieft een beetje minder met de liefde van u. Ik kan het haast niet aan. Kan het alstublieft een beetje minder. Denkt u dat het verzonnen is? Daar hebben we echt een eeuwigheid voor nodig, o gemeente. Die genade bewonderen, die genade lofprijzen. God wil ermee geëerd zijn. Uiteindelijk is het erom te doen dat u zou zeggen vanavond gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Want hij heeft ons zo begenadigd. Hij heeft zijn heerlijkheid van genade laten zien in zijn Christus, de geliefde. Wat zal ik toch met Gods gunst overlaan, die trouwe Heer voor zijn genade vergelden. Gemeente, we sluiten af met Spurgeon. Ik hoop dat u het met hem mee kunt zeggen. Hij zei, soms als ik enkele van de slechtste figuren op straat zie, heb ik het gevoel dat mijn hart moet uitbarsten in tranen van dankbaarheid, omdat God mij nooit heeft laten handelen zoals zij hebben gedaan. Ik heb gedacht, als God mij met rust had gelaten en mij niet door zijn genade had aangeraakt, wat een grote zondaar zou ik dan zijn geweest. Ik zou het tot het uiterste van de zonde moeten zijn gegaan, in de diepte van het kwaad moeten zijn gedoken. En ik had ook niet gestopt bij welke ondeugd of dwaasheid dan ook, als God mij niet had tegengehouden. Ik heb het gevoel dat ik een echte koning van de zondaar had moeten zijn, als God mij met rust had gelaten. Ik kan de reden waarom ik gered ben niet begrijpen, behalve op grond van het feit dat God het zo wil. Ik kan, als ik ook maar zo serieus kijk, geen enkele reden in mezelf ontdekken waarom ik deel zou moeten hebben aan de goddelijke genade. Als ik op dit moment niet zonder Christus ben, is dat alleen maar omdat Christus Jezus mij wil hebben. Zijn wil was dat ik bij hem zou zijn waar hij is en in zijn glorie zou delen. Ik kan de kroon, zegt Spurgeon, nergens anders op plaatsen dan op het hoofd van hem, wiens machtige genade mij heeft behoed om in de hel af te dalen. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Amen. Laten we samen de Heere God danken en bidden. Heere, we danken u. Gezegend bent u, God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Heere, we danken u dat het vast ligt en verankerd ligt in u. Heere, we danken u dat u het bent die ons kiest. Heere, we bidden u, wilt u geven dat we verzoend kunnen zijn met deze leer die u onszelf heeft geleerd. Heere, dat we zicht mogen krijgen op uw liefde, op uw immense genade. Heere, we bidden het u, wilt u geven dat een iedere vanavond zou kunnen zeggen, kinderen, jongeren, ouderen, ik ben een uitverkoren in Christus. Ja, omdat ik geloof in de Heer Jezus Christus en vertrouw op Hem alleen, want ik heb niks anders dan mijn verloren boel. Heer, wilt u het schenken? Wilt u de zekerheid geven van het geloof? Heer, dat ze het enkel en alleen zullen verwachten van hun zaligmaker. Heer, we danken u voor wat u heeft willen verkondigen. Heer, vergeef het zondige wat er was. Het verkeerde. Heer, wilt u het zegenen aan het hart. Heer, ga zo met ons mee, ook in de rest van de avond. Heer, geef ons nog gezegende gesprekken. Dat het zal gaan over u. Heer, en dat we deze verkondiging van deze dag mee zullen mogen nemen in ons hart. Zullen bewaren dat we eruit mogen leven. Dat het zichtbaar mag worden in ons leven. Heer, dat we heiligen zijn. Apart gezet van de rest van de wereld. Om te leven met u, Vader. Heer, we bidden u voor onze wereld. Een wereld die bloedt uit duizend wonden. Een wereld die in brand staat. Een wereld die losleeft van u. Die zijn perken te buiten gaat. Heer, we bidden u, wilt u nog velen toebrengen. Toebrengen tot hen die behouden worden. Dat ze overgezet zullen worden in het koninkrijk van de Zoon van uw liefde. En getrokken zullen worden uit de macht van de duisternis. Dat ze u mogen zien in wie u werkelijk bent. Heer, we danken u zo en bidden u dit zo uit genade om Christus wil. Amen. Tot slot, gemeente, willen we zingen van Psalm 106 en daarvan het derde vers. Psalm 106, vers 3. Ga heen in vrede, gemeente, en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met jullie allen. Amen.
God zegen. God zegen.